Willen we samen een stukje lezen uit de vroege profeten, althans dat is wat 1 Samuel is, uit 1 Samuel hoofdstuk 13. En u zult merken dat er een aantal dingen zijn die anders zullen klinken dan wat u voor u liggen hebt. Dus misschien toch even acht opgeven, ik kom daar straks wel nog op terug. 1 Samuel 13 vers 1 tot 22, dit zegt Gods woord. Saul, die was 30 jaar oud toen hij koning werd en 2 jaar was hij koning van Israël. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen en 2000 waren met hem gelegerd bij het Mikmas en het gebergte van Bethel. 1000 lagen er met Jonathan bij Gibea in Benjamin. De rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan bracht de Filistijnse garnizoensoverste in Geba om en dat kwam de Filistijnen ter oren. Saul liet in heel het land de ramshoorn blazen en rondzeggen, Gebreeën, luister! En zo vernam heel Israël de boodschap. Saul heeft de Filistijnse garnizoensoverste in Geba omgebracht en daardoor hebben de Israëlieten het bij de Filistijnen verbruid. Het volk werd opgeroepen om zich in Gilgal bij Saul aan te sluiten. De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Met 3000 strijdwagens en 6000 paarden en voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee trokken ze op en legerden zich bij Michmas, ten oosten van Bet-Awen. Nu het leger van de Israëlieten werd teruggedreven en de soldaten zagen dat ze in het nauw kwamen. Daarom verscholen de mannen zich in grotten, spelonken en rotsscholen en grafkamers en waterputten. Ook waren er Hebreeën die de Jordaan overstaken naar Gad en Gilead. Ondertussen bevond Saul zich nog steeds in Gilgal en de manschappen daar wachten in angst en beven op wat er komen zou. Hij wachtte daar 7 dagen op Samuel, zoals de afspraak was, maar toen Samuel niet kwam opdagen, begonnen zijn soldaten hem in de steek te laten. Toen beval Saul, breng mij het brandoffer en de vredeoffers, en hij droeg zelf het brandoffer op. En hij was nauwelijks klaar, of daar kwam Samuel aan. En Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei, wat hebt u gedaan? En Saul antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten en ik kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Michmas en ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen zonder dat ik de gunst van Jahweh gezocht heb. En toen heb ik de moed gevat en zelf het brandoffer opgedragen. Hoe hebt u zo dwaas kunnen handelen? Vroeg Samuel, waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat Jahweh uw God u heeft opgelegd? Dan had Jahweh uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. Jahweh zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk, want u hebt u niet gehouden aan wat Jahweh u bevolen heeft. Daarop verliet Samuel Gilgal en ging naar Gibea en Benjamin. En Saul monsterde de mannen die bij hem waren gebleven, het waren er 600. Saul en zijn zoon Jonathan waren met hun troepen gelegerd bij Geba in Benjamin. En de Filistijnen hadden hun kamp opgeslagen bij Michmas. De stootroepen van de Filistijnen die rukten uit in 3 richtingen, 1 naar Ofra en Sual, 1 naar Bet-Horon en 1 naar de grensstreek waar u over de Hyena-vallei heen uitkijkt op de woestijn. In die tijd was er in heel Israël geen smid te vinden. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaarden of speren zouden maken. Alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels bij de Filistijnen laten slijpen. Dit kostte 2/3 shekel voor ploegscharen en hakken en 1/3 shekel voor bijlen en ossenprikken. Bij het uitbreken van de oorlog beschikte dus geen van de soldaten van Saul en Jonathan over een zwaard of speer. Alleen Saul zelf en zijn zoon Jonathan. Zover het lezen van Gods woord. Ik denk dat u het volgende wel zult herkennen. Je hebt zo van die dagen dat het van meet af aan verkeerd gaat. 'S Morgens sta je op uit je bed en je denkt, we gaan eens even lekker op het gemak op het toilet gaan zitten. En dan doet u op uw gemak uw behoefte en terwijl u zo bezig bent, zit u aan uw rechter of linkerkant dat toiletrolletje nogal aan de magere kant is. Nog 2 blaadjes, waarvan 1 blaadje zo half vastgekleefd is aan het rolletje. En er is geen voorraad meer. Nu, als u dat euvel overwonnen hebt, dan hoopt u te kunnen genieten van een goede tas koffie en een degelijk ontbijt. En u legt uw boterhammetjes klaar. Maar met uw mouw neemt u de melkdoos mee en ineens zijn uw boterhammetjes al meteen mooi gesopt. U kent het wel, denk ik. Dan komt het in uzelf op van kijk, dat begint hier goed. Zou dat willen aanwijzen dat het er vandaag nog wel meer op mij te wachten staat? Ik denk dat u dat gevoel wel kent. Nu, dat is ook zo'n beetje wat je hier in 1 Samuel 13 vindt. Er zijn hier heel wat verschillende negatieve voortekenen van waaruit je kan opmaken dat er nog wel wat meer te wachten staat in de komende hoofdstukken. En eigenlijk is dat wel opmerkelijk, want je verwacht dat toch niet meteen. We hebben de vorige maal nagedacht over 1 Samuel hoofdstuk 11. En we hebben gezien hoe de Heere een succesvolle overwinning op koning Nachas en de Ammonieten heeft geleid door middel van Saul. We hebben gezien hoe dat het koningschap van de Heere hernieuwd wordt en er vervolgens een geweldig feest gevierd wordt in de tegenwoordigheid van God. Hoofdstuk 12 toont ons hoe die belofte van het koningschap aan de Heere hernieuwd wordt. En dan denk je van uiteindelijk kan het alleen maar beter worden. Maar je verwacht er helemaal niet aan dat het op zo'n korte tijd ineens bergafwaarts gaat. Maar hier in dit hoofdstuk zijn de eerste tekenen daarvan al duidelijk te ontdekken. En daar wil ik vanmorgen toch wel even met u bij stilstaan. Het eerste teken vind je nadrukkelijk, beter gezegd, in de eerste vier versen. Een succesvolle aanval die verhult een bedenkelijk voorteken. Een succesvolle aanval verhult een bedenkelijk voorteken. Nu, wanneer deze gebeurtenissen plaatsgrijpen, dat is nogal onduidelijk. Er is geen eenduidigheid wat de juiste weergave is van vers 1. Ik zal u de details besparen. Maar wellicht bevinden we ons hier zowat in het tweede regeringsjaar van koning Saul. En we vinden dat hij hier een kleine actieve legermacht op de been brengt. Hij had 2000 man stationerend te Michmas. En dat is zowat een centrale strategische plaats in Israël, van waaruit hij heel gemakkelijk zeg maar alle richtingen in het land uit kan. En dan vinden we dat hij nog 1000 man gaat stationeren in Gibea, zijn vaderstad. En die plaatst hij onder de leiding van zijn zoon Jonathan, die wij hier voor het eerst ontmoeten en die in wat komen gaat in de volgende hoofdstukken steeds een prominentere rol zal spelen. Maar dat de volgende keren wel meer over. Nu, tussen Gibea en Michmas ligt er een andere plaats, Geba genoemd. En daar in Geba is er een Filistijnse militaire basis die daar helemaal niet thuis hoort. En dit is de plaats waarvan dat we vinden dat Jonathan het initiatief neemt om daar het garnizoen Filistijnen dat daar gelegerd is, om dat aan te vallen. En we vinden dat hij dat met groot succes doet. En hij maakt er een duidelijk statement van om die garnizoensoverste om te brengen. Want daarmee heeft Jonathan heel duidelijk te kennen dat de aanwezigheid van de Filistijnen in het land niet langer getolereerd wordt. En indien dat de Filistijnen daar geen oren naar hebben, dan wacht hen hetzelfde lot als deze garnizoensoverste te Geba. Dus u begrijpt dat wat hier gebeurt toch wel een openlijke aanval is op de Filistijnen. Maar dat wil ik toch wel onderstrepen, want zoals u merkt, hebt u ook weer hier verschillende vertalingen. Ik wil er niet te veel op ingaan. Maar in de meeste vertalingen lijkt het alsof dat Jonathan een kleine, onbetekenende schermutseling teweeg brengt daar ergens in een afgelegen wachtpost van de Filistijnen. Maar dat is het helemaal niet. Het is uiteindelijk een openlijke oorlogsverklaring aan de Filistijnen. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wat er in 1941 gebeurde, toen de Japanners besloten om Pearl Harbor aan te vallen. Dat was een verrassingsaanval en dat zorgde ervoor dat de grote oorlog ontketend werd in Zuidoost-Azië. Moest je daar meer over weten, Lisa zal er wel u in geuren en kleuren kunnen vertellen, want de Filipijnen die waren er ook heel nadrukkelijk in betrokken. Maar je kan het daarmee een klein beetje vergelijken. Dus vandaar dat je ook ziet dat Saul toch serieus reageert. Net zoals in de dagen van Gideon wordt er opnieuw op de ramshoorn getoeterd. Want inderdaad, Er is een oproep tot een algehele mobilisatie in het ganse land. Iedereen wordt onder de wapens geroepen en die moet zich bij Saul te Gilgal gaan vervoegen. Dat is de situatie kort geschetst. Maar wat dan meteen opvalt hier, is dat het bericht dat rondgestuurd wordt om de mensen te overtuigen van de ernst van de situatie, niet exact de feiten weergeeft. Dreigde inderdaad een geweldige crisis, dat Jonathan door het ombrengen van die garnizoensoverste de Filistijnen uitgedaagd had. Maar niet Saul, maar Jonathan had die actie ondernomen. En toch vinden we hier dat Saul de pluimen voor die overwinning op zijn hoed steekt. Dat is wel heel opmerkelijk. Niet dat ik daar zo heel veel wil van maken, maar we kunnen toch met zekerheid stellen dat het Saul was die door Jahweh geroepen was om Israël van de Filistijnen te verlossen. Dat was zijn nadrukkelijke opdracht. U vindt in 1 Samuel 9 vers 16 dat de Heere tot Samuel spreekt en zegt: morgen om deze tijd stuur ik je een man uit Benjamin, hem zul je zalven tot vorst over mijn volk Israël. En dan komt het: hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord. Net zoals in de dagen van de Exodus hoorde opnieuw de Heer naar de jammerklacht van zijn volk en riep hij Saul om hen te verlossen uit de macht van de Filistijnen. Dus we vinden hier wel een kleine overwinning, maar niet door Saul, maar door Jonathan, die hier in Heba doet wat de koning hoort te doen. Maar de vraag is, waar is Saul? Waarom leidt hij hier niet de aanval? Dat was ook de reden waarom het volk een koning wou, om voor te gaan in de strijd. Maar Saul is hier in geen 100 jaar te bespeuren. En toch vinden we dat hij de eer ervoor ontvangt, maar het was Jonathan die de moed had opgebracht en die de risico's had genomen. En het zal niet bij deze ene keer blijven, vrienden. Lees maar het volgende hoofdstuk. Opnieuw vinden we dezelfde situatie. Saul die passief toekijkt. En Jonathan die initiatief neemt. Er is succes, maar mag ik het zo zeggen, door de verkeerde persoon. Dat is toch wel een zorgwekkend eerste teken aan de wand hier. Succes is hier toch een bedenkelijk voorteken. Nu, het gevaar om zeg maar passief te zijn zoals Saul en toch te delen in het succes van de ander, dat is veel dichterbij dan we misschien op het eerste zicht denken. Ik herinner mij dat ik ooit een bijeenkomst meemaakte van werkers van de Heer. En er was er iemand die honderduit praatte over spectaculaire gebeurtenissen, terwijl hij er zelf eigenlijk geen enkel aandeel in had en de betrokkenen nog niet eens vermaalde. Ik heb vaders horen roemen in hun kinderen, terwijl als het moment daar was om hen op te voeden en om hem te begeleiden in de dingen van de Heer, ze er helemaal niet bij waren. Het waren de druk bezette moeders die die verantwoordelijkheid op zich namen, maar die kwamen meestal niet in het verhaal voor. En soms hoor je medechristenen roemen over het feit dat er weer al iemand tot geloof gekomen is in hun geloofsgemeenschap. Terwijl dat ze zelf nog niet eens in staat zijn om op een deftige manier het evangelie te vertellen, laat staan naar een gelegenheid uitzien om het evangelie te kunnen vertellen. In al die gevallen is er wel inderdaad sprake van succes, maar door de verkeerde mensen. En dat is toch wel een zorgwekkend teken aan de wand. En dat brengt mij bij mijn tweede punt, vers 8 tot 15. En het is dit: achter redelijkheid kan rebellie schuilgaan. Achter redelijkheid kan rebellie schuilgaan. Nu, om de ontwikkeling hier goed te kunnen volgen, moet ik u wel even op wijzen waarom Saul het gemobiliseerde volk bijeenbrengt in Gilgal. Dat is wel belangrijk hier, want het was Samuel die ongeveer 2 jaar voordien Saul erop had gewezen om na daar te gaan om verdere instructies te ontvangen wanneer hij zeg maar zijn eerste verzetsactie tegen de Filistijnen zou ondernemen. Je kunt het heel duidelijk lezen in 1 Samuel 10 vers 8. Ga daarna door naar Gilgal en wacht daar 7 dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen en daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet. Dus Saul die is die richtlijn niet vergeten en hij verzamelt de manschappen in Gilgal. Nu de Filistijnen die zijn allerminst opgezet met die opstand die uitgebroken is door middel van Jonathan. En ze nemen de beslissing om doortastend te gaan optreden en ze brengen een nooit geziene legermacht hier bijeen. Strijdwagens, ruiterij, voetvalk niet te tellen. En dat komt tegenover een vrijwilligersleger te staan van Saul met slingers, stokken en bogen. Wat een lachertje is. Alleen Saul en Jonathan die bezetten een zwaard en een speer. Nu de Filistijnen die laten er geen gras over groeien zoals je hier vindt. En die gaan meteen tot de actie over. En wat gaan ze doen? Wel, ze gaan dat strategische punt in Michmas gaan innemen. Dat punt waar Saul voorheen die 2000 manschappen had geplaatst. Dat punt gaan zij nu innemen. Dus, wat vinden we? Dat de Israëlieten meteen al moeten terugtrekken en hun belangrijkste strategische punt in heel het land verliezen. Ze moeten zich terugtrekken. Het gevolg is dat ze geïsoleerd worden en een stuk afgesneden worden van de rest van het land, omdat ja, de belangrijkste bevoorradingsweg hierdoor afgesneden wordt. Ik vertel u dat maar om te laten zien hoe ernstig de toestand is, want er zijn velen die de bui al zien hangen en die op de vlucht slaan. Ja, de vorige maal hebben we gezien hoe dat Saul het volk door de geest van God geleid had in de strijd tegen koning Nachas en de Ammonieten. En dat toen de vrees van Javé over het volk gekomen was en het volk als één man achter Saul achterna ging. Maar nu vinden we dat het niet de vrees van Javé is die over het volk komt, maar de vrees voor de machtige Filistijnen. En er breekt hier geweldige paniek uit onder het volk. Saul zijn leger begint te deserteren en er komt een vluchtelingenstroom hier op gang, vinden we, naar het Overjordaanse. Dat is eigenlijk de omgekeerde richting van de voormalige intocht en de verovering van het land onder Jozua. Eigenlijk vind je dat het volk hier als het ware vrijwillig in ballingschap gaat. En zijn er andere mensen die zich verschuilen in putten, spelonken en holen, alsof ze al vrijwillig aan het afdalen zijn in een graf. Dus je proeft dat er geen moraal is onder de mensen en geen enkele hoop. En al wie dat tot op dat moment nog niet gevlucht is, die verzamelt zich rond koning Saul en wacht met een bang hart af wat er zal gebeuren. Dat de Filistijnen zullen aanvallen, ja, is een feit, maar de vraag is enkel wanneer. En dan vinden we dat de klok ongenadig tikt in het nadeel van het volk van God, wanneer er 7 lange dagen voorbij kruipen en steeds meer mensen Saul afvallig worden en op de vlucht gaan. Voelt u, ik schilder het zo omdat u zou voelen, welke loodzware druk er rust op de schouders van koning Saul. En hij gaat actie ondernemen, dat vinden we nadrukkelijk hier. Maar een belangrijke vraag die we daar als eerste moeten bij stellen, als gij beslist om actie te ondernemen, wat is zijn motivatie? Waarom gaat hij dit doen? Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want ik heb gewoon gemerkt bij mezelf dat je heel snel verkeerde conclusies trekt als je het verband niet ziet met het einde van het vorige hoofdstuk. En dat vond ik wel een heel prachtig gedeelte, want daar vinden we inderdaad dat het koningschap van de Heere vernieuwd wordt, ook te Gilgal trouwens, en dat het volk door de woorden van Samuel inderdaad tot het besef komt van door een koning te vragen, hebben echt wel gezondigd tegen de Heere. En dan moet je zien wat Samuel zegt. Ik vind het prachtige woorden vanaf vers 20. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn, zolang u Javé maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt omdat het niets is. Terwille van zijn grote naam zal Javé zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En hetzelfde geldt voor mij, zegt Samuel. Ook ik moet niet zondigen tegen Javé, en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en het rechte pad te wijzen. Dus, eindconclusie, heb ontzag voor Javé en wees hem oprecht met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden hij voor u heeft verricht. Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning gedaan zijn. Zie je, wat Javé van zijn koning en van zijn volk verlangt, is diep ontzag voor hem. Of met de oude bewoording, vrezen des Heeren. Vrees ontzag voor God. Nu, het is de spreukenschrijver die ons vertelt in Spreuken 9 vers 10, dat dit het begin is van alle wijsheid. Hij zegt, wijsheid, dat begint met ontzag, vrees voor Javé. Dat kunt u lezen in Spreuken 9 vers 10. En dan staat erbij, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Daar komt het op neer. Dus het is de vrees, ontzag voor God, voor zijn majesteit, die ons moet aansturen om hem te gehoorzamen en hem trouw te zijn. Nu laten we dat even meenemen in het verhaal, want Saul die gaat hier actie ondernemen. U vindt het in vers 9. Toen beval Saul, breng mij het brandoffer en de vredeoffers. En hij droeg zelf het brandoffer op. Ja, de fout die Saul maakt, die lijkt op het eerste zicht het feit dat hij hier zelf offers brengt en zich als het ware het priesterschap aanmatigt. Dat is het eerste wat je moet aan denken. En dat heb ik ook altijd gedacht. Maar bij nader inzien is dit niet de hoofdreden, denk ik persoonlijk. En ik laat het aan de goede bereers over om mee met mij de denkoefening te maken. Want het feit dat Saul hier oproept om die offers te brengen, dat hoeft niet te betekenen dat hij dit eigenhandig doet. Helemaal niet. En ten tweede vind je trouwens later dat koningen zoals Salomo bijvoorbeeld bij de inwijding van de tempel ook offers brengt. Dus in essentie is dat niet de kern van het probleem, dat hij offers brengt. Maar laten we eens een moment stilstaan en overdenken wat Saul hier precies doet. Er wordt hier tot 3 maal toe in de betere vertalingen gesproken over het brandoffer dat Saul gaat brengen. Nu, ik weet niet of je goed weet waar het brandoffer voor staat, maar het brandoffer dat je brengt aan de Heere, dat is een uiting van volledige toewijding en overgave aan de Heere God. Dat is wat een brandoffer tot uiting brengt, als je het de Heere brengt in zijn tegenwoordigheid. En de vraag is natuurlijk, is dat op dat moment voor Saul en het volk van toepassing? Ongeacht of hij het nu mag brengen of niet, maar is dit een oprechte uiting van toewijding, trouw en afhankelijkheid die Saul hier brengt voor zichzelf en in naam van het volk? En let erop, er wordt hier gesproken van brandoffers en vredeoffers, maar aan vredeoffers komt Saul helemaal niet toe, want het brandoffer is amper gebracht, of wie is er daar? Rarara, Samuel. Dat is heel opmerkelijk. Je vindt het in vers 10. En hij was nauwelijks klaar, of daar kwam Samuel aan. En Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Maar Samuel zei, wat hebt u gedaan? Saul antwoordde, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten, en u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen liggen al bij Michmas, en ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in Gilgal aanvallen, zonder dat ik de gunst van jou weggezocht heb. Toen heb ik de moed gevat en zelf het brandoffer opgedragen. Menselijk gesproken zijn we geneigd, denk ik, spreek voor mezelf, om toch wat sympathie en begrip te tonen voor Saul. Als je er even over nadenkt, wat was het alternatief voor Saul? Moest hij maar gewoon zijn leger helemaal laten weglopen en een walkover ondergaan van de Filistijnen en zich allemaal maar laten afslachten tot de laatste man? Was het dan niet veel beter om zich ernstig voor te bereiden op het niet te vermijden conflict dat er sowieso kwam. Het is toch verstandelijk gezien, als je alles op een rijtje zet, toch redelijk wat dat Saul zegt. Zijn soldaten deserteren massaal. Samuel, die zijn geen uren in de winter bespeurd, niet? En ten derde, de Filistijnen zijn al in Michmas en dreigen uiteindelijk Saul en zijn mannen die nog bij hem zijn te overvallen. Dus, zegt Saul, heb ik al mijn courage samengeraapt en ben ik maar begonnen met de gunst van Javé te zoeken. Ik denk dat dat juist het punt is waar dat die sympathie voor ons naar Saul ook opkomt. Want puur menselijk redenerend gezien doet hij eigenlijk wat hij hoort te doen. Puur menselijk redenerend gezien, laat dat duidelijk zijn. En ik heb ook gemerkt dat sommige uitleggers ook die weg opgaan. En die zeggen van, ja, Samuel, amai, die is nogal een beetje hard voor Saul. Was zijn fout nu zo erg? En dan beginnen ze de vergelijking te maken met David, en wat die allemaal niet mispeuterd heeft. En zo verder. Ik wil dat pad niet bewandelen, want we vinden hier nadrukkelijk dat Samuel in elk geval niet onder de indruk is van Saul zijn uitleg. Absoluut niet. Samuel is niet onder de indruk. En daarom is dat wel, denk ik, toch wel wat belangrijk om dat je moment bij stil te staan. Want we horen het erg te vinden wat er hier gebeurt, omdat het zo'n grote gevolgen heeft voor Saul. Maar ik denk dat we toch niet ten volle begrijpen waarom dit zo is. Is er iemand van jullie die dit leest en meteen zegt van, oei, ho, Saul, nu heeft hij het verkorven, nu had hij zeker zijn dynastie verliezen en komt er nooit geen opvolging voor hem. Is er iemand van jullie die deze conclusie meteen trekt als hij dit leest? Ik denk het niet, hè? Ik ook niet, trouwens. Maar laten we eens lezen waarom Samuel, of beter gezegd, hoe Samuel het tegenaan kijkt tegen Saul zijn uitleg. Vers 13. Hoe hebt u zo dwaas kunnen handelen? Vroeg Samuel. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat Jahwe, uw God, u heeft opgelegd? Dan had Jahwe uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. Jahwe zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat Jahwe u bevolen heeft. Zie je, tot tweemaal toe wordt er gezegd door Samuel dat Saul zich niet heeft gehouden aan het gebod van Jahwe. Zich niet heeft gehouden aan wat de Heere geboden had. En wat was dat? Te wachten in Gilgal op instructies van Samuel. Dat was de opdracht. Heel simpel. Dat was het gebod waar hij zich niet aan had gehouden. Nu dat zo duidelijk is wat het probleem is, wat is dan Saul zijn reactie? Lezen we in vers 15. Saul viel op de knieën, weende berouwvol en beleed: ik heb verschrikkelijk gezondigd voor het aangezicht van Jahwe. Bid voor mij, Samuel, dat ik getrouw en oprecht Jahwe mag dienen en mijn hart niet langer de angsten van mijn volk navolgt en afvallig wordt van Jahwe, mijn God. Ik smeek je, Samuel, bepleit mijn zaak voor het aangezicht van Jahwe. Is dat de reactie van Saul? Spijtig genoeg, niet. We lezen in vers 15, heel droogjes. Daarop verliet Samuel Gilgal en ging naar Gibea en Benjamin. Het droevige is dat er hier helemaal geen belijdenis komt. Laat staan dat er ooit nog herstel komt tussen Saul en Samuel. Die situatie komt nooit meer goed vanaf dit moment hier. En dat is een heel slecht voorteken. Want als de relatie tussen Saul en Samuel niet hersteld wordt, dan vinden we ook dat de situatie tussen Saul en Jahwe ook nooit echt meer goed komt. En even terzijde, dit is, vrienden, het hemelsbrede verschil tussen Saul en David, wanneer hem zijn zonde wordt aangezegd. Dat is het grote verschil. Samuel, die verlaat hier Saul, en vanaf dat moment is Saul op zichzelf aangewezen. Dat is uiteindelijk waar rebellie toe leidt. Samuel, beter gezegd, Saul, is nu aan zijn lot overgelaten. En als Saul de Heere nog wil raadplegen in de verdere toekomst, wat gebeurt er dan? De Heere antwoordt niet. Begrijpen jullie waarom? Dat de Heere niet meer antwoordt. Saul die meende van zichzelf dat hij goed gehandeld had. In zijn eigen ogen stond hij recht in zijn schoenen. En hij wentelde de schuld van zich af op een wel zeer herkenbare wijze. Ik weet niet of dat u opgevallen is. Het is die schuld van de profeet. Hij is die komen opdagen. Hoort u de woorden in de verte? Die vrouw die hij mij gegeven hebt. Precies hetzelfde excuus. Want er is hier een zeer treffende gelijkenis tussen de zonde van de mens en de hof van Eden. De eerste zonde van de nieuwe koning van het beloofde land, van het nieuwe Eden. Een zeer treffende gelijkenis. Saul, die ziet enkel aan wat voor ogen is. En hij laat zich verleiden door de angst van de mensen en door de dwingende omstandigheden om de woorden van Samuel ongehoorzaam te zijn en actie te ondernemen naar wat voor ogen was. Was het niet hetzelfde met de mens? In de hof van Eden, die zag dat de vrucht goed was om van te eten, beheerlijk om verstandig te worden en vervolgens handelde naar wat hij zag, wat voor ogen was. Het is een heel treffende gelijkenis. Saul die vindt het hier gerechtvaardigd dat hij in deze uitzonderlijke situatie de touwtjes in eigen handen neemt. Moet je luisteren, Samuel, zegt hij. Er zijn nu eenmaal hoogdringende, uitzonderlijke momenten waarop een koning zoals ik moet handelen zoals hij het ziet en zoals hij het denkt. Sorry. Dat is zijn houding. Hij had het allemaal goed overdacht. Hij had een redelijke uitleg. Hij had zichzelf goed ingedekt. Hij had er goed over nagedacht wat hij deed. En dat moet ons tot nadenken stemmen. Want wie van ons heeft zich dan nog nooit misschien onbewust aan schuldig gemaakt? Een redelijke uitleg die goed klinkt, maar op de keper beschouwd, ernstige opstandigheid tegen God, die verhuld wordt door een nep excuus. Dat is wat we hier vinden. Vertrouwen op God, dat is jamais nooit een gemakkelijke zaak. God vertrouwen in situaties zoals Saul is komen voor te staan, dat vraagt om je gevoel, je overlevingsinstinct en vooral de nuchtere feiten volkomen te negeren. En zo gaat het vaak in het leven, broeders en zusters. Vertrouwen op God, dat lijkt in de meeste gevallen verstandelijk zeer onredelijk. Met verstandelijk te redeneren naar de omstandigheden ga je nooit zien hoe dwaas dat het is om God ongehoorzaam te zijn. Nooit. Had Saul maar verstandelijk geredeneerd naar de beloften, dan was het denk ik wel iets heel anders geworden. Had hij zich maar de woorden van Samuel herinnerd, van 1 Samuel hoofdstuk 12, terwille van zijn grote naam zal Javé zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot een volk te maken. Dus heb ontzag voor Javé en wees hem oprecht met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootste daden hij voor u heeft verricht. Ja, voor Saul heel specifiek had hij teruggedacht aan wat de Heere eertijds had gedaan met koning Nagas en de Ammonieten. Dan zou het hem wel op andere gedachten hebben gebracht dan dat hij hier ziet, puur op de omstandigheden. Zoiets brengt je nooit tot het inzicht dat je dwaas handelt als je God ongehoorzaam bent. Kijk, Saul die mag dan wel Gods gezalfde koning zijn, maar hij hoort zich te schikken aan Gods woord. En dat woord van Javé komt tot Saul via zijn profeet Samuel. Het feit dat hij moest wachten op Samuel en zijn instructies laat duidelijk zien dat de koning ondergeschikt is aan de profeet en aan Gods woord. En hier gaat het mis. Saul onderwerpt zich niet aan de profeet, noch aan Gods woord, en hij handelt alsof hij alle touwtjes in handen heeft. Zie je, achter redelijkheid kan rebellie wel degelijk schuilgaan. Die opdracht was nogthans heel duidelijk. Wacht op mij en ik ga je verdere instructies geven. En dat is de enige cruciale test voor een trouwe koning en voor iedereen die leiding heeft onder Gods volk. Luister je naar Gods stem of ga je handelen naar eigen inzicht? Vrees je God boven alles of laat je je beïnvloeden door mensen en door situaties? Daar draait het hem om. Misschien begrijp je nu een stuk beter, broeders en zusters, waarom er na Saul geen opvolging kan komen. Er had een ander soort koning moeten komen. Een nieuwe Adam. Een man naar Gods hart. Een koning die niet zoals Saul een Kaïn brandoffer brengt uit godsdienstige plicht. Een religieuze handeling vooraleer dat hij zijn eigen ding gaat doen. Er moet een koning komen die een oprecht brandoffer brengt, dat waarlijk getuigt van volledige overgave en volkomen toewijding. Een koning die niet handelt uit angst omwille van wat er gebeurt, dat de mensen rondom hem wegvluchten, denk maar aan Gethsemane, maar een koning die vol overtuiging, ondanks zijn gevoelens, ondanks de omstandigheden vertrouwend zegt, niet mijn wil, maar Gods wil geschieden. Dat is de koning waarin naar uitgezien wordt. Een koning die volhardt in gehoorzaamheid tot aan het einde van de zevende dag, als je begrijpt wat ik bedoel. En die dan op het eind van de zevende dag het kan uitroepen, het is volbracht. Alleen zo'n koning kan Gods genoegdoening verschaffen en vreugde verschaffen. En dat is de man naar zijn hart. Om te eindigen, ik heb hierop gewezen dat er hier driemaal sprake is van het brandoffer. Maar het vredeoffer, dat wordt hier nooit gebracht. Ja, Saul krijgt er nog niet eens de kans toe, omdat Samuel ineens komt opdagen. Maar het vredeoffer, dat is dat offer dat spreekt van die vredevolle gemeenschap met de Heere God. En dat wordt altijd gevolgd door een gebruikelijke, feestelijke maaltijd, een gemeenschapsmaaltijd, zoals we die zagen ook in 1 Samuel 11 aan het eind. Maar die grijpt hier nooit plaats. Ja, u begrijpt denk ik wel dat onder het koningschap van een man als Saul, die zijn eigen wil verkiest, boven gehoorzaamheid aan de Heere, dat er geen vredevolle gemeenschap met Yahweh kan zijn. Samuel zegt, Yahweh zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot een vorst over zijn volk. En het zal nog 1000 jaar duren voordat die koning er komt. Maar nu dat die koning gekomen is, is die vredevolle gemeenschap met God nu wel mogelijk. Want Jezus is dat volmaakte vredeoffer, die verzoening met God tot stand heeft gebracht. En allen die deel hebben gekregen aan die vrede met God, door zichzelf te onderwerpen aan Jezus, de ware koning, die mogen delen in die feestelijke gemeenschapsmaaltijd die nooit meer zal ophouden, die geen einde kent. Ik wil eindigen met een stukje uit de Hebreeënbrief, die zoveel mooi zegt, waarin onze Heer zich onderscheidt van alle koningen, en zeker koningen naar het model van Saul. Hebreeën 5, vers 7 tot vers 9. Dan wordt er gezegd van onze Heer Jezus, Hij die tijdens zijn dagen in het vlees, met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft, aan hem die hem uit de dood kon verlossen, en is verhoord om zijn godsvrucht. Maar hij heeft, zowel hij zoon was, en nu komt het, de gehoorzaamheid geleerd uit wat gij geleden heeft. En volmaakt geworden is gij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden. We willen samen de Heer danken.